U vindt de tekstgemeente voor de prediking van het woord voor dit middaguur in het u voorgelezen schriftgedeelte Hebreeën 9, 24ste vers. Hebreeën 9, vers 24, waar Gods woord en onze tekst voor dit middaguur als volgt luidt: want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is, het welk is een tegenbeeld van het ware, maar in de hemel zelf, om te verschijnen voor het aangezicht Gods voor ons. Tot zover de lezing van onze tekst. En wij schrijven boven de prediking de ingang van de hoge priester in het hemels heiligdom. Twee aspecten. In de eerste plaats staan we stil bij het feit van zijn ingang, het heilsfeit van hemelvaart. En in de tweede plaats gaan we ook letten op het doel van zijn ingang. De ingang van de hoge priester in het hemels heiligdom. Ten eerste dus staan we stil bij het feit van zijn ingang. En in de tweede gedachte gaan we letten op het doel van zijn ingang. Gemeente, donderdag jongstleden, niet waar, op de hemelvaartsdag, ook wel genoemd de kroningsdag van de koning der koningen, hebben we gehoord hoe Christus voor de ogen van zijn discipelen opgevaren is van de Olijfberg naar de hemel. Ze hebben hem nagestaard totdat de Heere er een wolk voor schoof. Dat is machtige heilsfeit van de hemelvaart. En het is heel belangrijk dat er bij de heilsfeiten stilgestaan wordt. Ik kom langzamerhand tot ontdekking dat dat geen vanzelfsprekendheid meer is, dat er ook leraren zijn die dat niet of nauwelijks doen. En dat is geen goede zaak. Kerst is een heilsfeit. Goede Vrijdag is een heilsfeit. Pasen is een heilsfeit. Maar ook de hemelvaart van Christus is een heilsfeit. Jaren geleden kwam er een boekje uit, ik heb het nog staan, u waarschijnlijk ook, van hervormd gereformeerde predikanten, met als titel Op de hoogte van de heilsfeiten. En wij zijn onderwezen door onze vaderen, denkt erom dat jullie de heilsfeiten bepreken. Er ligt de grondslag van de kerk. Als je dat loslaat, dan verzand je in een soort mystiek of in een gevoelsgodsdienst die geen grond heeft. En dus vandaar dat we ook vanmiddag daar nog eens de vinger bij willen leggen. Vanmiddag gaan we dan in het bijzonder letten op de ingang van de grote hoge priester in het hemels heiligdom. En we zijn nu gekomen bij de eerste gedachte, het feit van zijn ingang. In Hebreeën 9... daar wordt gemeente een vergelijking gemaakt tussen de tabernakel, het wereldlijk heiligdom, en het hemelse heiligdom. Tussen de aardse hoge priester en de hemelse hoge priester, de Heer Jezus Christus. Ik ben blij dat ik ook vanmiddag jonge kinderen in de kerk zie zitten, links en rechts. De aardse hoge priester, dat weten jullie wel, niet waar? Denk maar aan Aaron, de eerste hogepriester. Dat weten jullie, die ging eenmaal per jaar op de grote verzoendag het heilige der heiligen binnen. Wat had hij bij zich? Dat weet jij wel. En jij ook. Een schaaltje. Wat zat erin? Bloed. Hij ging binnen met een schaaltje bloed. Bloed van het offerdier dat hij offerde, allereerst voor zijn eigen zonde en voor de zonden van het volk dat hij vertegenwoordigde. En nu de hemelse hoge priester, dat is de Heer Jezus Christus, is eens en voorgoed het hemelse heiligdom binnengegaan. En dat was inderdaad wat we achterliggende donderdag hebben herdacht, met de kerk van alle tijden en plaatsen, op de dag van zijn hemelvaart. Hoe ging hij daar binnen? Dat trekt de lijnen maar rustig door. Ook met bloed. Ja, van kalveren? Bokken? Nee, dominee. Met zijn eigen bloed, wat hij persoonlijk op de Goede Vrijdag, de grote verzoendag, gestort heeft op het kruis van Golgotha. Met zijn eigen kostbaar bloed. Een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. Dat zou een preek op zichzelf zijn. Een eeuwige verlossing, niet tijdelijk, eeuwig. Zo'n kracht, zo'n eeuwigheid geldende kracht heeft dat offer, bloed van die enige grote hoge priester. Want hij, de grote hoge priester, wist als geen ander met zijn priesterhart, het is u voorgelezen, zonder bloedstorting, geschiet geen vergeving. Want Christus, de hoge priester, is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is. Het welk is een tegenbeeld van het ware, maar in de hemel zelf. Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is. Kijk, in die aardse tabernakel, later de tempel van Salomo, en aan de ballingschap is er weer een gemaakt, u weet het wel. In die aardse tabernakel, in die aardse tempel is Christus niet ingegaan. Althans niet in het heilige der heiligen, dat was zelfs onmogelijk. Oh ja? Ja. Uit welke stam kwam de Heer Jezus, jongens en meisjes? Uit de stam van Levi. Wat denk je? Nee. Nee, uit de stam van Juda. Jacob riep het uit. Juda, gij zijt het. De Heere Jezus komt uit de stam van Juda. Maar niet uit de stam van Levi. En u weet allemaal, de Heere God die heeft bepaald dat de priesters, de wettige priesters, die moesten komen uit de stam van Levi. Speciaal die stam en geen andere. En daarom mocht Christus niet ingaan in het heilige der heiligen. En dan zal ik u proberen iets te vertellen, te prediken, van de achtergrond van deze Hebreeënbrief. De schrijver is waarschijnlijk de apostel Paulus, dat zegt onze belijdenis. Sommige moderne verklaarders, die willen ook interessant doen. Nee, dat kan ook niet, een heel andere taal gebruiken. Geen ruzie zoeken, mooi nooit doen. Ik hou het op de apostel Paulus. Maar goed, als u, in ieder geval iemand met genade die een Jood is, die doorkneed is in het Oude Testament. Die Hebreeënbrief is in wezen één grote preek. Voor wie? Nou, aanvankelijk voor Joden-christenen. Voor mensen met een Joodse achtergrond. Die in het Jodendom gekipt en gemazeld zijn. Snap je dat? Ja? Nou. En dan komt het. Die door de prediking van een gekruisigde en opgestane zaligmaker tot waarachtig geloof en waarachtige bekering zijn gebracht. Zo. Maar ze werden vervolgd. Ook in die tijd. De afval die dreigde. Ze werden ook vogelvrij verklaard. Lees je verderop. Hun goederen, hun gebouwen, hun spullen werden beroofd. Ze moesten zwerven in bergen, in spelonken enzovoort. En nog wat, dat is niet minder erg. Er waren ook de zogenaamde Judaïsten. Ik noem dat de Joodse dwaaleraren. Had Paulus veel mee te stellen gehad, bijna in elke gemeente. Wat leerden die mensen? Kort en bondig dit. Moet je luisteren, jullie zijn Joden, hè? Jullie zijn besneden, althans de mannen. En jullie zijn nog weliswaar tot waarachtig geloof in de Heer Jezus Christus gekomen. Maar ik zal je even één ding zeggen, maar dat gaat zomaar niet. Jullie zijn verplicht om de Joodse ceremoniële wetten te onderhouden als een noodzakelijke aanvulling aan het offer van Christus. Anders kunnen jullie niet zalig worden. Zo, dan krijg je een klap mee. Je moet maar eens pas tot geloof en bekering gekomen zijn. En zulke orthodoxe mensen die gaan met een volle gewicht tegen je aanleunen. Nou, dan wordt er flink aan dat boompje geschud, of niet? Zeker. Daar komt nog dit mee. Hou je vast. Dat ze zeiden, maar wacht nou eens eventjes. Jullie vergissen je. De Heere Jezus, waar jullie zo hoog van opgeven. Dat is helemaal niet de enige ware hoge priester. Dat kan helemaal niet. Hij komt uit de stam van Juda. Nou, en de ware hoge priester moest komen uit de stam van Levi. Dus met andere woorden, voel je het? Heel die leren van verzoening door voldoening en zonder bloedstorting geen vergeving, waar jullie je grond en je zaligheid in gevonden hebben, dat staat op losse grond. Dat is op zandgrond. Daar kom je straks voor eeuwig bedrogen mee uit. Nou, het zal u maar gezegd worden. En daarom gaat de apostel, nou ja, een geweldige, het hele Oude Testament, ik vind het zo'n dierbare, kostbare brief, Hebreeënbrief. Het hele Oude Testament haalt hij van stal, gaat hij uitleggen om maar te bewijzen uit het Oude Testament dat Jezus, hoewel hij komt uit de stam van Juda, toch de enige ware, rechtsgeldige hogepriester is. Hoe legt hij dat uit? Weet u het? Als ik nou zeg Melchizedek, gaat dan een lichtje branden bij u? Kijk, zegt de apostel, de Heere Jezus komt uit de stam van Juda en niet uit de stam van Levi. En toch is hij in Gods ogen de enige, waarachtige hoge priester. Net zoals de Heere buiten Abraham, die hij geroepen heeft, had de Heere in Canaan, in dat heidense land. Als je dat leest met eerbied, die Melchizedek die komt als het ware zo uit een hemel vallen. Je weet niet wie zijn vader was, wie zijn moeder was. Opeens is Melchizedek daar, door Gods vrijmachtig, soeverein welbehagen, aangesteld. Koning van Salem, priester van de Allerhoogste Gods. Abraham heeft hem gerespecteerd, gaven gegeven. Melchizedek heeft Abraham gezegend, in hoofdstukken 7, geweldig uitleg. Kijk, zegt de apostel. Zoals God de Vader buiten Abraham om Melchizedek en heiden verkoren heeft van eeuwigheid tot priester en koning, zo heb ik van eeuwigheid in de raad des vredes mijn teerbeminde schootzoon aangewezen. Psalm 110. Gij mijn zoon, gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Dus toch waar. Toch waar. Toch is hij de enige rechtsgeldige hoge priester. En heeft zijn verzoenend werk een eeuwig geldende kracht. Ik moest dat toch als achtergrond u verkondigen. Dat is ontzettend belangrijk. Ook voor die mensen en ook voor ons nu. Goed, we gaan rustig verder. Dat aardse heiligdom, de tabernakel, dat was door mensenhanden gemaakt. Nou, hoe heetten die twee mensen, jongelui? Die speciale gaven van de Heilige Geest in hout, in koper, in goud. Nou, bijzonder. Bezaleel en Aholiab hadden bijzondere gaven van de Heilige Geest ontvangen om de tabernakel te maken naar het model dat de Heere Mozes had getoond op de berg. Kijk, dat aardse heiligdom, dat was een tegenbeeld, een afbeelding, ik zou bijna zeggen een soort kopie van het ware hemelse heiligdom. En kijk eens, in dat hemelse heiligdom, het heilige der heiligen, daar woont en troont de Heere God, de Heilige. En in dat heiligdom gaat Christus op de dag van zijn hemelvaart binnen. Onder het oude verbond, Oude Testament, moest de hoge priester elk jaar opnieuw op de grote verzoendag Yom Kippur verzoening aanbrengen met het bloed van het offerdier. Christus, de grote hoge priester, heeft één keer, eenmaal op de grote verzoendag, de Goede Vrijdag, zichzelf Gode onstraffelijk opgeofferd en is één keer ingegaan in het hemelse heiligdom. Dat is het onherhaalbare heilsfeit. In vers 26, kijk met me mee, daar lezen wij dat hij eenmaal in de voleinding der eeuwen geopenbaard is. Om de zonde teniet te doen door zijn zelfsofferhanden. Dat is wat. Alleen dit volkomen offer van deze hoge priester heeft God de Vader behaagd. De hitte van zijn heilige rechtvaardige toren, zo zegt ons kostelijke avondmaalsformulier niet waar, waaronder wij voor eeuwig hadden moeten verzinken, is in dit enige unieke zoenoffer geblust. En dan mag de kerk de baten uit proeven en smaken door een levend geloof. Ik moet denken op Psalm 85. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet de vrede met een kus van het recht gegroet. De hitte van Gods gramschap is geblust in dat ene zoenoffer van Christus. En daarom heeft de hoge priester op de grote verzoendag uitgeroepen met grote stem: het is volbracht. En daarom kuste de vader zijn zoon wakker op de derde dag uit de doden. En door zijn eigen kracht stond hij op, want hij is God, bekleed met macht. En 40 dagen later, jongelui, wat gebeurt er dan? 40 dagen na zijn opstanding, dat weet jij wel, lieve jongen. Jij luistert goed, dat zie ik wel. Trekt God de Vader, onzichtbaar, met de koorden van zijn liefde, zijn zoon op. Al zegenend, als die zegenende hoge priester, zo zegt Lucas, al zegenend werd hij opgenomen. Al hoger, al hoger, al hoger. Dat zullen ze de littekens gezien hebben in zijn handen. Ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd. En door zijn eigen kracht ook voer hij op. Gij voert ten hemel op vol eer. De kerker werd u buit, o Heer. Dat is wat geweest. Allereerst voor zijn vader. Die opname van zijn zoon in de hemelse heerlijkheid, waar hij van eeuwigheid was spelende in de schoot van zijn vader, dat drukt uit de meest intieme verhouding tussen de vader en de zoon, zoals een vader met een kind en met een kleinkind zit te spelen, zit te knuffelen op een normale, gezonde wijze. Spreuken 8. Een gemeente, wat een vreugde, wat een blijdschap zal dat gegeven hebben, toen de grote hoge priester, na de ordening van Melchizedek, in het hemelse heiligdom binnenging. Allereerst, wat denkt u, voor wie allereerst? Voor zijn vader. Voor zijn vader is dat een zaak van onuitsprekelijke vreugde en blijdschap geweest. Want hij was van de vader uitgegaan, kerstfeest, en keert nu terug tot zijn vader. Hij die alles op het allervolmaakst volbracht heeft. Hij legt daar zijn offeranden, zijn bloedstorting, legt hij nu daadwerkelijk voor het aangezicht van zijn vader neer met een eeuwigheidsgeldende kracht. Ten tweede, is het ook een geweldige zaak van vreugde en blijdschap voor de Zoon van God geweest. Want hij had volkomen de wil van zijn vader gedaan. En je hoort hem bidden in het ontroerende Johannes 17, dat hogepriestelijke gebed, wat hij gebeden heeft op die donderdagavond voor de Goede Vrijdag. Daar bad hij: ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. En nu verheerlijk mij gij, Vader, bij uzelf, met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. In de derde plaats, we gaan nog even door in de overdenking, was er ook grote blijdschap en vreugde bij de gezaligden in de hemel. Adam en Eva, die hebben een nieuw hart van de Heer gekregen. En Noach, en noem ze allemaal maar op, Abraham, Isaac en Jacob. Abrahams, die heeft van verre de dag van Christus gezien en geloofd en omhelst al de profeten. Henoch, die was al lichamelijk in de hemel, hè. En de profeet Elia ook. Meditatief, hè. Die hebben als het ware rijkhalzend uitgezien naar de komst van de Zoon van God, die met zijn volkomen offer binnen zou treden. Die zijn verheugd geweest en verblijd geweest. En ik zei ook al, Gods kinderen op aarde, de discipelen, die waren erbij, ooggetuigen. We hebben het net gehoord. En ze staren hem na, totdat hij er een wolk voor schuift. Dus ze mogen niet zien hoe hij dat hemelse, het hemelse, de hemelse heerlijkheid naar binnen gaat. Dat is een verborgenheid. Als ze hem wel lang genoeg zien opvaren. En dan staan er opeens twee mannen bij hen. Wie zijn dat, jongens en meisjes? Twee engelen, hè? En wat zeggen die? Weet jij dat? Wat staan jullie naar boven te kijken? Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, die zal alzo op dezelfde wijze wederkomen, gelijk gij gezien hebt. En dan gaan ze naar huis, zeker verbroken en verslagen. Dat dacht ik toen ik zo'n jochie was als jij. Oh, nou is de Heer Jezus weg. Nou, je ziet de hemel niet meer op de aarde. Oh, nu zijn ze helemaal bedroefd. Of niet? Dat zou je wel denken. Hoe gaan ze dan naar huis? Wat zegt Lucas? Met grote blijdschap. Niet met blijdschap. Grote blijdschap. Hoe kan dat? Een hemelvaartsgeschenk. Heb gaven genomen om uit te delen. Een klein pinksteren. Een volheid. Ik heb jaren geleden eens van iemand gelezen, ik weet niet wie het is, maar doet het niet toe, het gaat om de zaak. Dat is heel mooi, dat geef ik u graag door, ter overdenking. Hij zegt, op het kerstfeest, hè, dan zegt de engel tegen de herders, en ziet, ik verkondig u, ik evangeliseer u, grote blijdschap, die al den volken wezen zal. Daar wordt die grote blijdschap verkondigd. En er ook iets van geproefd en gesmaakt. Tuurlijk, die doet geen half werk. Maar op het einde van het Lucas-evangelie gaan ze met grote blijdschap terug. En daartussen als grond ligt nou het verzoenend lijden en sterven, de opstanding en de hemelvaart van Christus. En de Heilige Geest die neemt het uit de volheid van Christus. Een hemelvaartsgeschenk. Een klein pinksteren. Nou, u kent de uitdrukking, vol is vol. Een vingerhoed is vol. En een emmer is vol. En een schip is vol. Als de discipelen naar de opperzaal gaan, 10 dagen lang, hè, volhardende in het bidden en psalmen zingen, dankzegging, lofprijzing en tegelijkertijd gelovig werkzaam met de belofte die Christus hen geschonken had. Hij zei, blijf gij in de stad Jeruzalem totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. Zo zijn ze intens gericht op de Heere en op de belofte, op de uitstorting van de Heilige Geest. Als dat al zo'n volheid was, en nou u, wat moet dan Pinksteren zelf niet worden? Als de Heilige Geest, als de derde persoon in het goddelijke wezen, uitgestort wordt als persoon in hun harten, om in hun harten de Vader en de Zoon op een dusdanige volle wijze te openbaren, als heilshistorisch en heilsoddelijk, geloofsmatig, nooit eerder geweest is. Ja, dan ben je sprakeloos. Dat is nou Pinksteren. De vervulling met de Heilige Geest, die geest zegt Paulus later, die met de vernieuwde geest van Gods kind gaat getuigen wat hij normaal nooit zou durven zeggen. Abba, lieve Vader, die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. En indien we kinderen zijn, zo zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van zijn Christus. He, dat is de verzegeling met de Heilige Geest. Dat God, drie-enig, de Vader, de Zoon en de Heilige, dat is eigenlijk het Pinksterfeest. Goed. Ik moest ook denken in de vijfde plaats, de engelen. Die zijn ook intens verblijd en verheugd geweest. He, toen de Zoon van God terugkwam als grote overwinnaar, profeet, priester en koning. De kinderen weten het. Rondom kerst, he, ik heb al iets van die engel aangehaald. Maar ook daarna, he, die engelenzang. Wat hebben ze gezongen, wat jullie ook graag eerbiedig zingen, nietwaar? Heere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen en welbehagen. En nu bij zijn hemelvaart hebben de engelen hem begeleid, zingende begeleid tot aan de poorten des hemels. Mag ik u daarin meenemen? 10.000 engelen, hè, koren in de lucht, hebben hem begeleidend bezongen. Heft uw hoofden op, gij poorten, ja, heft op, gij eeuwige deuren, opdat de koning der ere inga. En dan weer dat tegenkoor, dat andere koor daar, als klank er tegenin. Wie is hij, deze koning der ere? En dan weer het andere koor. De Heere der Eerschare, die is de koning der ere. En dat ging al hoger, totdat ze aan de hemelpoort kwamen. En toen, en nou u, hoe ging die poort open? Heeft de Heer Jezus dat gedaan? Nee, hè? Nee, wie dan wel? Zijn Vader, goed geantwoord, jongen. Toen deed God de Vader zelf, in eigen persoon, de hemelpoort van binnenuit open, die wij in Adam ons verbondshoofd dicht gezondigd hebben en die wij uit onszelf in tijd nog eeuwigheid ooit kunnen openen. De Vader opent en niemand kan sluiten. En toen heeft de Zoon de ereplaats ingenomen. Kijk eens, aan de rechterhand van zijn Vader. Teken van eerbied, respect, van waardigheid. Mocht hij daar rusten? De Vader heeft hem gekroond met een kroon van dicht fijn goud. En zo is hij het hemels heiligdom binnengegaan. Een heiligdom. Niet met handen gemaakt. Maar eeuwig in de hemelen. En nogmaals, dat is het heerlijke, eenmalige heilsfeit van zijn hemelvaart. En ook dit heerlijke heilsfeit hoeft niet herhaald te worden. Evenmin als kerst, Goede Vrijdag en Paas. Dat is eens en voorgoed geschied. Daar rust de zaligheid van de ganse kerk op. Dat staat oprecht en waarheid pal. Als op onwrikbare steunpilaren. Zo komen we aan bij onze tweede gedachte. Nu het doel van zijn ingang. Lees rustig mee in de tekst. Probeer mee te lezen als kan. Hè? Concentreer je in het luisteren, dat is belangrijk als jongeren en ouderen. En voor mij net zo goed, maar ook voor u als gemeente, om in de middelijke weg u te stellen op dat Gods geest zonder ons, in ons, dat leven Gods in onze ziel kan verwekken en kan versterken en voeden en laven. Onze tekst zegt ervan, om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons. Gemeente, let eens goed op dat kleine woordje nu. Nu wijst de tijd de periode aan welke Christus zijn hoge priesterlijk werk verricht. Zijn priesterlijk werk in de hemel is begonnen met zijn hemelvaart. En dat duurt tot aan zijn wederkomst op de wolken des hemels. Onze catechismus beleidt heel schoon. Hij is daar aan de rechterhand van zijn vader ons ten goede. Hij is daar ten behoeve van ons zondaren. Om de belangen van zondaren en zondaressen voor het aangezicht van zijn vader te behartigen. Hij is daar die grote hoge priester over het huis Gods. Die op grond van zijn offer ook de voorspraak, de advocaat, de voorbidder, de pleitbezorger is voor zijn kerk op aarde. Ik heb nog een onderwijzend element. Misschien hebt u dat nooit zo gehoord of bij stilgestaan. De Heer Jezus heeft in die 10 dagen van zijn hemelvaart tot de uitstorting van de Heilige Geest op de 50ste dag, daar zit 10 dagen tussen, hè? 10 dagen lang heeft de Heer Jezus daar als de grote hogepriester gepleit op zijn volmaakte offer bij zijn vader om de uitstorting van de Heilige Geest die de Vader zenden zal in mijn naam. Dat lees je in die ontroerende hoofdstukken 14 tot en met 17 in het Johannesevangelie. Aan de ene kant is het de Vader die de Heilige Geest zendt, de trooster. Aan de andere kant lees je ook dat de Zoon hem zendt. En daarom heb ik opgegeven aan de ouderling van dienst, mogen we Nicea lezen. Dat is nog een rijpere vrucht dan de 12 artikelen. Daar lees je van de Heilige Geest, die gaat van de Vader uit en van de Zoon. Die Heere is en levend maakt, die in alle waarheid leidt. Wat dat betreft, daar bidt de Heer Jezus niet meer om. Om de uitstorting van de Heilige Geest. Want Pinksteren is ook een heilsfeit. Dat is ook eenmalig. Wel hebben wij nodig, wat vanmorgen over gepreekt is, kom door de wind, doorwaai u of kom zuidenwind. Hè? De bediening van de Heilige Geest, de opwekking van de Heilige Geest, de doorwerking van de Heilige Geest. Dat mag het gebed zijn, dat moet het ook zijn. Maar het heilsfeit van Pinkster is ook eenmalig. En daar bidt dus de Heer Jezus niet meer om. Want 10 dagen na hemelvaart gingen de sluizen van de hemel open. Lees Handelingen 2. Nu, momenteel, bidt de grote hoge priester daar zonder ophouden. Als die biddende dankende hoge priester die altijd leeft om voor zijn kerk te bidden. Wij worden wel eens een keer moe. Maar hij niet. Gaat, kan je niet voor, 24 uur per dag is hij druk in de weer met het gebed voor zijn kerk. Hij bidt in het gebed niet alleen voor degenen die nu al geloven, maar ook voor degenen die door het woord van apostelen, profeten en dienaren van het woord, die op grond van dat woord in hem zullen geloven tot zaligheid. Hij bidt om bescherming, om voeding, om spijzen en drank, om bekrachtiging. Daar is de Heer Jezus in liefde druk mee. Ik ga heen, zei hij, om uw plaats te bereiden. Is hij mee bezig? In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Niet een paar, maar vele woningen. En als hij daarmee klaar is en met al zijn werk, ja, en de laatste is toegebracht, dan komt hij weder op de wolken des hemels. Hè? Hij bidt ook dat de poorten der hel haar niet zullen overweldigen. Hij bidt, ik zeg het dan met andere woorden, om de voortgang en de uitbreiding van het evangelie onder de Joden. Want er staan nog beloften over, open, die de Heer zeker zal vervullen. En diep ontroerend en hartvertederend horen wij hem bidden. Weer in dat Johannes 17. Vader, ik wil dat waar ik ben ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt, opdat ze mijn heerlijkheid mogen aanschouwen die gij mij gegeven hebt, want gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging der wereld. Dat is wat. Dat is wat. En mag ik nou eens even naast u komen zitten? Ik zie dat er nog plaats is. Links en rechts. Wat dunkt u, gemeente? van deze hoge priester. De enige, de echte. Wat dunkt u van hem? Hoe staat u nou tegenover hem met uw hart? Kreeg u werk voor hem? Leerde u door ontdekkende genade hem nodig krijgen tot een volkomen verzoening van al uw schuld en zonde en tegelijkertijd tot een dagelijkse vernieuwing van uw leven? Of niet? Kun je het nog heel goed daarbuiten? Je bent tevreden over jezelf en hoe het reilt en zeilt. Je gaat naar de kerk. Nou, dat is toch mooi. En verder, ja. We zullen wel zien. God is toch liefde. Dat kost zo vaak niet. Dat is mis, hè. Dat is mis. Ik hoop dat er zijn die op goede grond het mogen weten, ook in de doorleving van het levende geloof, werkelijk met hem gekruisigd te zijn, gestorven, begraven, opgewekt en in de hemel gezet, vlees van zijn vlees en been van zijn been, en dat u van daaruit een hemelsgericht leven hebt gekregen op hem, terwijl u tegelijkertijd in het volle leven van alle dag staat op Urk, met alles wat op je afkomt in de wereld, maar niet van de wereld. Uw domicilie, uw burgerschap ligt boven, omdat u het hebt mogen verstaan vanuit de bediening van die grote hoge priester door de Heilige Geest. Mijn kind, uw leven is met Christus verborgen in God. Daar kan de dood, de duivel, de hel en het graf er niet één uit wegrukken. Zo vast liggen Gods kinderen in het welbehagen van de Vader, in de voorbidding van Christus. Ik heb voor u gebeden, ik blijf voor u bidden, dat uw geloof vaak zo zwak en aangevochten en aangevreten niet als een nachtkaars zou uitgaan. Maar bedenk dan, overdenk dan gedurig de dingen die boven zijn, waar Christus is en niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Dan word je echt een kindeke in afhankelijkheid en in aanhankelijkheid. Zonder mij kunt ge niets doen. Dan om hem kinderlijk lief te hebben, te dienen en te vrezen als het allerhoogste en eeuwig goed. Dan mag hij door genade leven in je hart. Ik blijf u al den dag verwachten. Want uw komst is het die mijn heil volmaakt. Dan komt er op Gods tijd en wijze ook dat gezonde heimwee, hè, van Petrus, dateen van 42. Terwijl je leert walgen van jezelf van binnen. Heren, wanneer komt toch die dag dat ik bij u zal wezen en zien uw aanschijn geprezen. Maar heren, niet mijn wil, de uwe geschieden. Gij zult mij leiden door uw raad. En daarna op uw tijd en wijze zult gij mij in heerlijkheid opnemen. Dat is een rijk leven. Dat is een stervend leven. Want juist daarna gaat u hoe langer hoe meer leren sterven aan uzelf en alles wat geen God en geen Christus is. Om hoe langer hoe meer de geloofstaal van de formulieren je leven te leren zoeken en te mogen winnen. Buiten jezelf in een gekruisigde, opgestane en ten hemel gevaren zaligmaker die altijd leeft om voor de zijnen te bidden. En op een bepaalde wijze, ik hoop dat u dat verstaat, juist daarna wordt u met alles aan de ene kant steeds armer, ellendiger in jezelf. Moet u het hoe langer hoe meer in het leven des geloofs van hem hebben, van zijn hoge priesterlijk werk, dagelijks gedurig. Als een baby zijn we. We bevuilen ons alleen maar. Dagelijks die wassing. Dagelijks die heiliging. Dagelijks die gemeenschap die tere omgang. Kan je daar niet jaloers op worden? Ook als je zeggen moet, dominee, waar heb je het eigenlijk over? Kan jij, beste meid, daar niet jaloers op worden? En u? Wat biedt nou de wereld? Ook de godsdienstige wereld. Wees nou eens eerlijk. Dat valt er niet. Dit is het leven. Het eeuwige leven dat ze u kennen. De enige en waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden. Ik weet geen heerlijke leven dan het leven uit hem, door hem en tot hem. Er was door alle moeite en zorg en aanwek, dat zal waar zijn, maar nou is heel positief. Dit is het eeuwige leven. Wie de Zoon heeft, wie zo met hem verbonden is geworden, die heeft het eeuwige leven. Hoor dit, niet pas na zijn sterven, maar nu. Die komt niet in de verdoemenis. Die is uit de dood overgegaan in hem. Die de dood aller doden gedood heeft. En het leven en de onverderfelijkheid heerlijk aan het daglicht heeft gebracht. En die spreekt tot doden. Ik leef. En gij zult leven. Mag dat wekenlang vinden in uw hart. Ach, Heere, gun me iets van dat onvergankelijke leven van de Heere Jezus in mijn hart. Dan, ja, dan zal mijn mond hier in beginsel en straks tot in alle eeuwigheid uw lof verkondigen, omdat gij het hebt gedaan. Zou je daar geen zin in krijgen, jongelui? Wat biedt nou de wereld met die discotheek en met dit, al dat drukse rotzooi? Vergeet me, hè? Vreselijk, het vernietig je lichaam en je ziel. En ze laten je als een baksteen vallen. En de duivel die de Heere dienen, dat is niet naar en zwaar en saai. Dat is het rijkste, het heel. Dat biedt uitzicht over dood en graf. Dan word je opgewekt. En dan kijk je normaal. Dan doe je goed je werk. Zij dat je visser bent of wat dan ook. Die houdt niet van lui mensen. Dat geeft ook vreugde. Hè? In het alledaagse leven. Met alle moeite en zorgen die je hebt. Hè? Dan mag je je hoofd opwaarts heffen tot hem die in de hemel zit. Dan geeft hij ook kracht naar kruis. Echt. Echt hoor. Nou. Nu. Nog steeds. Kunnen zondaren bij hem terecht. En kom weer even naast u zitten, pastoraal. Misschien dat er onder ons zijn die zeggen, ja man, dat heb ik met aandacht zitten beluisteren. Wat u nou vanmiddag mag verkondigen. Maar nou geloof ik dat dat waar is. Voor Gods volk. Maar daar hoor ik niet bij. Daar hoor ik niet bij. Ik ken de Heere niet. U die niet weet waar u het zoeken moet. Omdat je erachter gekomen bent, ik ben God kwijt. Ik mis de Heere en ik kan het niet meer missen. Ik leef niet tot ere van de Heere. Mijn hart is zo onrustig. Niet waar, jongelui? Ik zoek het hier, ik zoek het daar, maar ik vind het nergens. Totdat het rust vindt in u, o God. En de wet klaagt me aan en die veroordeelt me. Vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En de Satan, die smeerlap, die verleider, die mensenmoordenaar, die zwiert voortdurend om mij heen. En die wijst mij op mijn vuile klederen en die eist, zo brutaal als die is, mijn veroordeling bij de hemelse rechter op. En u hebt geen enkel weerwoord. Luther zegt, u moet hem gelijk geven. Geef hem maar gelijk. Buig maar onder het rechtvaardig oordeel van God. Ik erken mijn schuld die u tot straf bewoog. U doen is rein. U vonnis gans rechtvaardig. En schreeuw zo met de dichter. Gena, o God, gena. Verschoon mij toch naar uw barmhartigheden. Delg uit mijn schuld. En vergeef mijn overtreden. Hoor dan vanmiddag eens tot uw bemoediging en vertroosting bij God vandaan. Nu is er een advocaat, een voorspreker bij de Vader. In de hemel, Jezus Christus de rechtvaardige. Hoor toch eens hoe hij pleit bij zijn Vader op zijn eigen offer.
Juist voor de zulke. Die liggen te zuchten, liggen te schreeuwen. Dat is muziek in zijn oren. Vader, ik wil niet dat die en die in het verderf nederdalen. O, mijn vader, ik heb voor hem en voor haar en voor die en die verzoening gevonden. Daarom, o, mijn vader, ik eis van u op grond van mijn volbrachte arbeid, verlos hem. Verlos haar in deze uren. Want vader, dat is er eentje die gij mij van eeuwigheid gegeven hebt. Voor wie ik met de volle liefde van mijn hart borg geworden ben. Wat denkt u? Zou de vader horen? Altijd. Hij en de vader zijn één. In eenheid. De vader hoort hem altijd. O, wat een wonder. Om dan te mogen ervaren met 116. Toen hoorde God. Hij is mijn liefde waardig. De Heere is groot, genadig en rechtvaardig. En onze God in Christus ontfermt zich op het gebed. Kijk, dan gaat het God behagen. Mag zo zeggen, om zijn zoon in zo'n volle middelaarsbediening in je ziel te openbaren. Dan beleef je de wonderlijke vrijspraak. Ik delg uw overtredingen uit als een nevel en ik gedenk uw zonde niet. Ik heb ze achter mijn rug geworpen in een zee van eeuwige vergetelheid. Ik zal nooit meer op je toornen, nog op je schelden. Want ik heb je lief gehad met een eeuwige liefde. En door de toepassing van de Heilige Geest ervaar je aan je ziel. Maar het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. En toen was ik in zijn ogen als een die vrede vindt. Vrede in die grote vredevorst. Mijn vrede geef ik u, mijn vrede laat ik u. Niet gelijkerwijs de wereld hem geef, zo geef ik hem u. Dat is een vrede en een blijdschap, mensen, die alle verstand te boven gaat. Wordt God verheerlijkt in zijn eigen werk. Kijk, die grote hoge priester verscheen op zijn hemelsvaardag voor het aangezicht van God, voor heel zijn kerk. En wij moeten ook voor God verschijnen. Wie weet hoe spoedig, het kan de laatste preek zijn die ik hou en die u hoort. Want het is om mensen gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. En dan komt weer die vraag binnen, hè? Druk hem nou niet weg. Kunnen wij dan zonder verschrikking voor Gods rechterstoel verschijnen? Doopformulier. Ja, dat zal alleen kunnen als wij hier in het heden der genade als vijanden met God verzoend zijn geworden door de dood, door het offer, door het bloed van deze gezegende hoge priester, in wiens lippen genade is uitgestort, overvloeiende voor de grootste der zondaren. En hij alleen onze gerechtigheid voor God is geworden. Ja, jongelui, zoals McChane dat zingt, ik hoop dat jullie dat ook zingen. Er zijn wel drie wijzen van, prachtig. Nu ken ik die waarheid zo diep als gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Nu tart ik de dood. En nu verwin ik het graf. En nu neemt geen Satan mij de zegenkroon af. Dat is wat. Dat is wat. Het is eigenlijk meer voor beleving vatbaar dan voor bespreking. Maar goed, worden geroepen om er wel iets van te vertolken. Maar wie vat, die vatten het. Maar de andere kant. En dat is ook evangelieprediking. Want de prediking is geen beschouwing. De Heer die worstelt met u, is gerichtsoefening aan de ene kant. Wat zal het vreselijk zijn om onbekeerd en onverzoend te moeten vallen in de handen van de levende God en dat door eigen schuld het bloed van Christus al die jaren veracht, versmaad, vertreed hebben, want dat was niet nodig, want ik had toch zus en zo. Vreselijk, doe het niet. Doe het niet. De Hebreeënbriefschrijver, als een vader in Christus verderop, die waarschuwt in liefde die aangevochten Joden, christenen, als ze daarin doorgaan, ja,
dan zullen ze voor Gods aangezicht weggeworpen worden in de buitenste duisternis waar wening zal zijn en knersing der tanden. Want God is buiten Christus een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Pas op, om dan eeuwig Gods gunst en gemeenschap te moeten missen. En dat niet voor even, geen duizend jaar, dat kan je je voorstellen. Die radicaliteit van de eeuwigheid. Heden, wanhoop niet aan de Here, wel aan jezelf. Heden, is het nog de dag der zaligheid? De Heer komt hartelijk, zeer vriendelijk, indringend, lokkend, trekkend, tot jong en oud. En Paulus mag er iets van zeggen. En ik zeg dat van harte bescheiden hem na. Wij dan wetende. En ik zeg dan iets van de schrik des Heren. We wegen nu allen tot het geloof, want de liefde van Christus dringt ons. Daarom bidden wij u hedenmiddag van Christus wegen. Gemeente, jong en oud, laat u met God verzoenen. Geef het toch eens op. Zwicht voor de opperheer. Want die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem alleen. Maar dan ook in hem volkomen. De Vader zelf heeft hem gegeven tot een volkomen verzoening van al de zonden van de zijne. Waarom hij ook volkomen kan zalig maken degene die door hem, de grote hoge priester, tot God gaan, gemeente, gaan eindigen. Wat krijgt deze hoge priester? En zijn voorbeden, een onuitsprekelijke waarde voor een schuldig, bevlekt, bevuild, behoeftig, arm en ellendig volk in zichzelf. Dat volk mag vanuit de bediening van die grote hoge priester horen. Dewijl wij dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus de Zoon van God. Zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest. Doch zonder zonde. Laat ons dan, hoor je het? Laat ons dan, als een liefdevolle opwekking, niet met de pistool op de borst, geen gedram, de liefde die dringt. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen om geholpen te worden, om genade te vinden en om geholpen te worden ter bekwame tijd. Want deze hoge priester heeft gaven genomen, niet voor zichzelf, maar om uit te delen onder de mensen. Ja, ook de wederhorigen. Dat is wat? De ongehoorzamen. Die zo hardleers zijn, die onverbeterlijk zijn. Om bij u te wonen, o Heere God. Ten slotte, allen. Ik mag van mijn zender en zaligmaker zo doen. Allen, klein en groot, die zijn verschijning in onverderfelijkheid hebben liefgekregen en hem verwachten tot zaligheid, zullen zeker zalig worden. Daar zal er niet eentje achterblijven. Want hun leven, we zeiden al, is in deze hoge priester verborgen in God. En van daaruit mogen zij belijden, ziende op hem die ook de rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Nu bidt hij, Vader, Bewaar ze in uw naam die gij mij gegeven hebt. En hij blijft dat doen hoor. Totdat hij al de zijnen uit Jood en Heiden heeft verzameld en thuisgebracht in het vaderhuis met de vele woningen. En daarom zullen zij ook zeker voor Gods aangezicht verschijnen in Sion. En zo zullen ze altijd bij en met de Heere zijn. En daarom zingen zij, ja, te midden van strijd, druk, moeite, eenzaamheid, aanvechting met hart en mond, ziende op die grote hoge priester, zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Elk hunner zal in het zalig oord van Sion haast voor God verschijnen. Let, Heere der legerscharen, let op mijn ootmoedig smeekgebed. Ai, laat mij niet van druk verkwijnen. Leen mij een toegenegen oor. O Jacobs God, geef mij gehoor. Amen. Ja, amen.